Mij, dat is de bedoeling dat deze week de volgende huisbezoeken worden afgelegd. Woensdagavond bij weduwe van der Gijze van der Laan. Bij W.J. van Dis. Weduwe J. Doornhein van Eck. En weduwe P.S. P. Vijfhuizen. Dus woensdagavond en donderdagavond bij M.C. den Boer. Weduwe vroeg in de wijs Schilperoord. En eveneens donderdagavond bij M. Vink en bij W. Kok. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 68, het 8e vers, dat baas ons hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion, terg en banen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volkeren oog bij Sions berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning. En wat verder volgt in vers 8 van Psalm 68. De schriftlezing is uit de profetie van Obadja, de eerste 17 versen, 1 tot en met 17, uit de profetie van Obadja. We zingen na de schriftlezing het eerste vers van Psalm 87. Zijn grondslag, zijn onbreekbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Psalm 87, vers 1 na de schriftlezing, en daarna doen wij met de kerk der eeuwen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Obadja vanaf vers 1. Er staat boven profetie van het strafgericht over Edom. en de verlossing van Israël. Het gezicht van Obadja, alzo zegt de Heere, Heere van Edom, we hebben een gerucht gehoord van de Heere, en er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Ziet, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, ge zijt zeer veracht. De trotsheid uw harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden ze niet gestolen hebben, zoveel hun genoeg waren? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden ze niet een nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Esau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Ze hebben u overmocht. Die uw brood eten zullen een gezwel onder u zetten. Er is geen verstand in hem. Zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esau's gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Teman, verzaagd zijn, opdat een ieder uit Esau's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob, zal schaamt u bedekken, en ge zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Ten dagen als gij tegenover stond, ten dagen als de uitlanders zijn heer gevangen voerden, en de vreemden tot zijn poorten introkken, en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag uw broeders, de dag zijner vervreemding, nog u verblijd hebben over de kinderen van Juda ten dagen huns ondergangs, nog uw mond groot gemaakt hebben ten dagen der benauwdheid, nog ter poorten mijns volks ingegaan zijn ten dagen huns verderfs, nog gezien hebben ook gij op zijn kwaad ten dagen zijns verderfs, nog uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer ten dagen zijns verderfs, nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien, nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij die den gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelgen. En zullen zijn alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Tot zover. Grondslag zijn op spreekbrug van de Heeren. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit de profetie van Obadja, vers 17, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Tot zover. We willen weer samen bidden. Groot en heerlijk God, die woont in de hemel uw heerlijkheid, waar gij in het bijzonder uw goddelijke majesteit en luister openbaart. Gij die onafhankelijk zijt van allen en van alles, die ook niet nodig hebt om van mensen handen gediend te worden, als zoudt gij iets behoeven. Maar die er toch lust in hebt om van mensen gediend te worden. Die met dat doel de mens hebt geschapen. Opdat hij mens God zou zijn, tot aller goed werk, volmaakt toegerust. Die met dat doel ook van eeuwigheid u uit het gevallen mensengeslacht in Christus een volk hebt uitverkoren, uit vrijmachtig welbehagen, omdat in de tijd onwederstandelijk door uw woord en geest te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat het uw deugden zou vertellen, uw lof zou groot maken, hier in beginsel en eens volmaakt weer zou beantwoorden aan dat verheven scheppingsdoel. Laat het niet kwaad zijn in uw ogen dat wij tot u naderen, nu wij opnieuw hier aan deze plaats samen mogen zijn, opnieuw verenigd voor uw aangezicht, opnieuw verenigd rondom uw woord, dat ons wijs kan maken tot zaligheid, omdat het ons spel die enige naam, die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, de naam van de Heer Jezus Christus. Heere, wat is het groot dat wij hier weer mogen zijn. En dat ge nog zoveel werk aan ons wilt besteden. Dat gij zoveel mest wilt leggen rond de boom van ons leven. Wat zou het erg zijn als onze levensboom nu alleen maar bladeren zou voortbrengen. Bladeren van vorm van godsdienstigheid, maar geen vrucht. Tot uw eer. En Heere, nu zijn wij van onszelf zo dwaas, zo ongeestelijk, zo hard en zo vijandig, dat wij het nooit verder brengen van ons uit dan bladeren, geen vrucht, waarin gij verheerlijk wordt. O, als er bij ons vrucht door u gevonden zou worden, dan zou dat uw eigen werk zijn. Uw vrucht is uit mij gevonden. En daar bidden wij u nu om, Heere. Wil gij zelf voor die vrucht zorgen? Voor de vrucht op de prediking van uw woord? Hoewel dode zondaren levend maken. Doden zullen te horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Wil gij zondaren die hoog bij zichzelf staan breken, doen buigen, om gebogenen weer op te richten, wil rijken in zichzelf arm maken, om een arm volk weer rijk te maken, met en door Christus. Wil zondaren die menen vrij te zijn en in waarheid toch gebonden zijn, de banden laten voelen. Zodat het beklemmende banden worden. De banden van zonde en dood en Satan. Om zo gebondenen vrijheid uit te roepen. Opening der gevangenis. Heere, u weet wat ieder van ons nodig heeft. Voor het eerst en bij vernieuwing. We zijn altijd en in alles van u afhankelijk. Maar daar hebt u op gerekend. Heere, geef armmakende genade. Want gij wilt uw kracht in zwakheid volbrengen. En het geldt van al uw kinderen als ze zwak zijn. Dan zijn ze machtig. Machtig in u. Heere, laat het een goede dienst mogen zijn. In alles weren wat ons in de weg zou kunnen staan, in het luisteren, in het spreken. Geef dat ons allen mogen weten voor uw aangezicht, als in uw directe tegenwoordigheid. Dat stempelt ons samen zijn tot zo'n grote ernst. Geef dat we met eerbied mogen luisteren. In het besef dat wij erbij betrokken zijn. Dat gij als de almachtige God tot ieder van ons uw woord spreekt. En willen door de Heilige Geest in ons hart indragen. Opdat het daar zijn gezegende werking mag doen. Heere, zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Al het werk dat bedoelt. De verbreiding van uw woord. Uitbreiding en de komst van uw heerlijk koninkrijk. Gedenk allen die om uw naams wil moeten lijden. De vrijheid missen die wij zo benauwend gewoon vinden, Nikkels. En waarvan wij zo schromelijk misbruik maken. En waarvan de verdrukte kerk zich geen voorstelling van kan maken. Heere, laat ook uw werk daar mogen voortgaan. Onder alle druk en moeite en zorg heen. Wil pogingen om hulp te verlenen voor allerlei instanties, op geestelijk, ook op materieel vlak zegenen. Gedenk land en volk, onze overheden, ons koninklijk huis, dragen we aan u op. Heere, ontferm je over ons volk. Dat hoe langer hoe verder wegzinkt de verlorenheid buiten u. Er is maar één weg waarin wij uw zegen en uw gunst mogen verwachten. En dat is wederkeer tot de wet en tot de getuigenis. En zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Maar Heere, u bent de Almachtige. De dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. En die de harten van koningen Neigt als waterbeken. Neig ze, Heere, tot de vrezen van uw naam. Gedenk uw kerk. In deze donkere wereld, o God, geef een rijke bediening. Uit Christus. Dat de noorden en zuiden wind van uw geest, de hof van uw kerk, doorwaaien. Opdat haar specerijen mogen uitvliegen. Opdat ze zich in deze donkere wereld mag openbaren als een stad op een berg. Als een licht op de kandelaar. Waar lokkende kracht van uitgaat. En wervende kracht tot degene die buiten staan. Heere, zie op ons in gunst van boven. Geef ons wat we nodig hebben. Ontneem ons wat we missen moeten. En schenk ons in luisteren en in spreken uw zegen, de uitdelging van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heere zegen u en uw gaven. We zingen van Psalm 147, het eerste. Het tweede vers, laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen, betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, in hun zonden en ellenden, tot hem zich ter genezing wenden. 1 en 2 van Psalm 147. met de in aansluiting de preek zingen we Psalm 48, vers 1. De berg Sion zal ontkoming zijn, en er zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Onze tekst handelt dus over de berg Sion. De tekst spreekt van een veilige toevlucht. Want op die berg Sion zal ontkoming zijn. En een lokkende heiligheid. Hij zal een heiligheid zijn. En een eeuwige erfenis die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Dus de berg Sion, hier is sprake van een veilige toevlucht. Een lokkende heiligheid en een eeuwige erfenis. Gemeente, een van de meest troostvolle vragen van de Heidelberger Catechismus is ongetwijfeld wel vraag 52. Wat troost u? Let wel, niet wat verschrikt u of wat vreest u, maar wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Waarop dat heerlijke geloofsantwoord luidt dat ik in alle droefenis en vervolging even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil in het gericht Gods gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en zaligheid nemen zal. Dus in al haar strijd, in al haar moeite, mag de kerk van Christus uitzien naar het uur van bevrijding, waarin Christus recht zal doen. O, het kan schijnen dat Satan machtiger is dan Christus. Wanneer wij de dingen zien met het natuurlijk oog, dan is dat zo. Ik denk aan Golgotha, waar Christus hangt weg te sterven onder de vloek van God en onder het hoongelach van zijn haters. En hoe nietig, hoe machteloos, hoe hulpeloos schijnen niet Gods kinderen in deze geweldige, in deze barre wereld tegenover die geweldige machten van wereld en Satan. Wat is het dan maar een klein kuddeke. Wat kan het moeilijk zijn om te geloven dat de Heer het toch recht zal doen. En dat het laatste woord aan hem zal zijn. En niet aan de vijand. Als een ware belijders worden vervolgd, verguisd, in de hoek geduwd. O, schijnt het dan niet dat de ziel van Gods tortelduif een prooi wordt van het wild gedier dat niets in het boen ontziet. Wanneer het op ongeloof al meer veld wint. Wanneer de wereld de kerk al meer verovert in plaats van andersom. Ja, en toch. Hoeveel donkere wolken zich ook mogen samenpakken boven Gods kerk, dit houvast blijft. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van zijn troon. En het laatste woord in de wereldgeschiedenis is niet aan Satan, maar aan God en zijn Christus. En daarom kunnen en zullen de zijnen niet ondergaan. Ze mogen dan wankelen. struikelen en ze doen het dagelijks in velen. Maar de Heere houdt vast en hij houdt stand en zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. En hij maakt zijn woord waar. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Zeg mij, die troost die klinkt ons nu tegen uit het boek, uit de profetie van Obadja. Het is maar een klein boek, één hoofdstuk, niet eens zo groot. Het is wel rijk van inhoud. Van de personen, van de geschiedenis van Obadja vermeldt de schrijver ons niets. Hij wil niet meer zijn dan een instrument in de hand van zijn God. Het is hem enkel te doen om de eer van God en van zijn Israël. En die eer van God en van Israël was geschonden door Edom. De Edomieten, de afstammelingen van Esau, de broer van Jacob. Van Edom had verwacht mogen worden dat zij als broedervolk de zaak van Israël hadden gesteund. Maar in plaats daarvan hadden ze met leedvermaak de ondergang van Israël aangezien. En nu is er niets wat zo krenkend is als leedvermaak. Tegen een vijand die van voren naar je toe komt, kun je je nog wapenen. Maar wat is het pijnlijk als mensen van wie wij hulp zouden mogen verwachten ons laten vallen, juist wanneer wij die hulp zo nodig hebben. Welnu, daaraan had Edom zich telkens weer schuldig gemaakt. Wat zou Esau gelachen hebben toen Jacob voor hem moest vluchten naar het oosten. En diezelfde zonde die zien we ook bij het nageslacht van Esau, bij de Edomieten. Om maar iets te noemen, Doeg, de Edomiet, was er die de schuilplaats van David verriet aan Saul toen David voor Saul moest vluchten. En het was Doeg die daarna de priesters in Nob eigenhandig doodde. Ik denk aan Herodes, alweer een Edomiet, die de gebonden heiland een blinkend kleed aanbeet en hem bespotte. Waar nu op die zonde van Edom zinspeelt Obadja in zijn profetie. De Edomieten hadden zich namelijk verschrikkelijk misdragen toen Jeruzalem werd ingenomen en verwoest door Babel, Nebukadnezar. Toen de inwoners van Jeruzalem moesten vluchten, toen hadden de Edomieten die arme ballingen aangevallen. Ze waren uit de rotspleten, uit het gebergte waarin ze woonden, tevoorschijn gekomen. En ze hadden die berooide vluchtelingen gevangen en afgemaakt. En zo'n zonde begaan aan Gods uitverkoren volk kan niet ongebroken blijven. En nu kondigt Obadja het oordeel Gods aan over Edom. Maar tegelijk opent zich hier voor het geloofsoog een veel groter, een wijdser perspectief. En wordt dat oordeel over Edom tevens een beeld van het eindgericht dat gaan zal over al de vijanden van God en van zijn kerk. Aan het begin van zijn profetie stelt Obadja het zo voor dat hij een gerucht van de hemel gehoord heeft. Onder de heidenen, onder de volken, waarin de Heere hen oproept om Edom te straffen. En dan wordt dat in beeldrijke taal voorgesteld. De adelaar, dat is dan Edom, die mag dan zijn nest bouwen hoog op de bergen en menen daar veilig te zijn. Straks treft hem toch het goedgerichte schot van de jager. En hij stort dodelijk getroffen in de afgrond neer. Zo zal het gaan met die trotse Edomieten, die zich hun woonplaatsen in het gebergte zo veilig baanden. Maar Gods wrekende hand zal hen van hun hoogten neerwerpen. En niets en niemand van hen zal gespaard blijven. Eenmaal hadden ze zich bedronken. Toen ze overmoedig waren van vreugde over de val van Israël, over de verwoesting van Jeruzalem. Nu zullen ze weer drinken. Maar het zal nu hun dodendrank zijn. Ze zullen zich de dood zwelgen uit de beker van Gods toorn. Ze zullen drinken en inzwelgen. Staat er in vers 16. Maar zie, tegenover die afgrond waarin we Edom zien wegzinken onder de toorn van God, lezen wij in onze tekst van een heerlijke tegenstelling. Wanneer het land overstroomd wordt, dan bieden de bergen een veilige plaats om uit te wijken. En als nu de profeet de toorn van God als een vernietigende stroom ziet gaan over Edom, dan ontdekt hij voor het geplaagde, voor het benauwde Israël een heerlijke schuilplaats. Hij ziet het in zijn profetische geest en met zijn profetisch oog, hoe het verwoeste Jeruzalem straks weer uit het puin zal herrijzen. En op de berg Sion, de tempelberg, daar denkt het huis van Israël een veilige schuilplaats. En gemeente, zo horen wij, te midden van die donkere tonen van oordeel en gericht, ineens die blijde toon van verlossing. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. O, wat een troost moet dat geweest zijn voor het verdrukte Israël. De naam van de berg Sion, die bevatte voor het ware, voor het geestelijk Israël, zo'n rijke inhoud. De bergen van Bazan, die mochten hun kruinen dan vier verheffen, maar ze zonken in het niet, vergeleken bij de berg Sion, omdat de Heere deze berg begeerd had ter woning. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volkeren oog bij Sions berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning. Daar op die berg Sion, daar woonde immers de Heere. Daar was het huis des Heeren, de tempel gebouwd. En in die tempel, daar was de offerdienst. En daar vloeide het bloed. En daar woonde de Heere in het binnenst heiligdom rustend. Op dat bloed der verzoening dat heen wees naar het bloed dat eenmaal gestort zou worden door het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom, het ware Israël voelde zich veilig daar op die berg Sion. Was het een wonder dat het hart van het ware Israël ook in de ballingschap altijd weer werd heen getrokken naar Sion. Wat is het daarom pijnlijk geweest voor Israëls vromen toen ze het moesten aanzien dat die geliefde tempel was verwoest, dat de berg Sion door Babel werd ontheiligd. Maar daarom ook wat een wondere troost voor dat verslagen Israël toen hun beloofd werd dat die berg Sion in de toekomst toch weer een plaats van ontkoming zou bieden, wanneer Edom verzwolgen zou worden in de zee van Gods oordeel. En als ze straks uit de ballingschap mogen terugkeren in Kanaan, dan wacht hen op de berg Sion een heerlijke rust in Gods nabijheid. En toch ook dat heiligdom op de berg Sion hield geen stand, omdat Israël op die uiterlijke tempel zijn vertrouwen ging stellen, in plaats van op de God van de tempel en op de Christus, waarheen die tempeldienst heen wees en van sprak. Wij lezen de tekst in Nieuw Testament is licht. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. En wij denken aan de heuvel, aan de kruisheuvel Golgotha, waar Christus de dood inging voor een schuldig volk. Christus, o hij is het wezen van de berg Sion. Hij is als het grote offerlam tot zonde gemaakt, als zonde behandeld. Oordeel Gods, dat niet alleen Edom, maar ook Israël verdiend had, dat is op hem gekomen. Dat is over hem heen gegaan, opdat een schuldig volk, dat zich het oordeel waard zou keuren, vrijuit zal gaan voor eeuwig. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. De macht van de dood, die het geestelijk Israël had moeten wegvagen, is gebroken door zijn opstanding. En de schrik van Gods oordeel is afgewend door hem die de vloek droeg aan het kruis. Dierbare berg Sion, dierbare Golgotha, o dat kruis spreekt ons niet maar van een tijdelijke, maar van een eeuwige verlossing, want daar is de hitte van Gods gramschap ten volle geblust, uitgewoed op Christus, op de Zoon van zijn eeuwige liefde, zodat God niets meer te eisen heeft voor allen die in Christus zijn. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Daar alleen, buiten die berg Sion, buiten die Christus, wacht alleen het oordeel, het verderf, het omkomen voor eeuwig. En daarom nu reeds de vraag, geliefden, staan ook onze voeten reeds in het geloof op die berg gegrond. Het is de enige berg ter omkoming, Christus, zijn volbracht werk. Alle andere steunpunten zullen ons straks ontvallen. Met onze wijsheid kunnen we misschien nog wat pronken voor het oog van mensen, maar in Gods weegschaal wordt het alles te licht bevonden. Ook een verstandelijk kennen en bepraten van de waarheid is niet voldoende. Toen de eerstgeborenen in Egypteland
door die engel des verderfs werden gedood. Toen kon Israël alleen behouden blijven wanneer het in huis bleef. Ootmoedig, wegschuilend achter dat teken van het bloed aan de deurpost waar de belijdenis toch in lag. Ik heb het oordeel verdiend. Maar dat lam, dat stierf in mijn plaats. Immers al was dat teken der genade aan de deurpost gestreken. Maar de verderfengel vond die man buiten op straat, dan werd hij nog gedood. Al drong die man zonder bruiloftskleed binnen in de feestzaal, het hielp hem niet. Hij werd toch uitgeworpen. O, wanneer ergens, dan komt het hier toch wel aan op persoonlijk bezit. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Alleen in Christus. O, zullen we het goed onthouden. De Heilige Geest die mogen het indrukken in ons hart. Want we zijn er van nature zo blind voor. Al zegt onze mond het en al stemmen we toe. Verstaan we het? Wanneer verstaan we het? O, dan alleen wanneer we ontdekt hebben dat we van nature onder dat oordeel des doods liggen. Wanneer we geleerd hebben, bezig zijn te leren. O God, geef het dat wij, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont, dat al mijn gerechtigheid me slechts naar de afgrond leidt. Wanneer we buiten ons, voor ons, maar ook in ons alleen de dood ontwaren. Maar op de berg Sion zal een koning zijn. En geliefde, wat is het dan groot dat die berg Sion een berg van genade is. Omdat daar nu het volle recht van God voltrokken is. Aan de borg van zondaren. Daarom is het nu een berg van pure genade. Voor zondaren. Wanneer wij nu in eigen waardigheid die berg moesten beklimmen. Niemand zou het kunnen. En niemand zou er komen. Maar nu is de naam van die borg. Zaligmaker. Van zondaar. Hij gaf zijn leven. Om verlorenen te behouden. Schuldverslagen hart in ons midden. Hoort het evangelie. Op de berg Sion. Zal ontkoming zijn. Als uw ziel dorst naar God. Door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Weet het op de berg Sion. Daar is ontkomen. Benauwden die zucht onder het oordeel. En die het moet billijken dat de Heere u naar recht moet verdoemen. Er is ontkoming op de berg Sion. Daar is ontkoming voor gans verloren in zichzelf. Want het is een berg van louter genade. O, zie dan pas. Zijn we geschikte voorwerpen. Voor die volle Christus. Wanneer we dat met ons hart nu toestemmen. Wanneer wij dat oordeel van God over ons aanvaarden, billigen, God in zijn recht toevallen. Ach, we kunnen het overal zoeken. Ook, misschien moet ik maar zeggen, juist na ontvangen genade. Dan kunnen we nog zo bezig zijn om maar iets op te bouwen. Vanuit onszelf, soms vanuit de vruchten van de genade, maar die daarom nooit grond kunnen zijn om voor God te bestaan. Wij willen altijd iets hebben om ons op de been te houden. Altijd weer klauteren op onze hoogten. En we zijn daar zo bedreven in en zo arglistig. En toch zo dwaas en zo God onteerd. Daar moet het nu juist af. Gemeente, als we de Heere lief krijgen. Wij proberen het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Dan krijgen we de Heere toch lief zoals Hij is. Dan krijgen wij Hem lief. In al zijn deugden. En dat toch zeker ook in de deugd van zijn recht. En zalig als we daar nu voor ingewonnen worden. Om niet meer krampachtig ons op de been te houden. Maar het hoofd buigen. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het hoofd buigen. Om te ervaren dat de slag ernaast valt. Dat de slag valt op Christus. Gevallen is op die borg van zondaren. Om dan wegzinkende met onszelf opgevangen te worden. In handen die doorboord werden. In Jezus is mijn zalig slot verborgen bij mijn God. O, dat is grond. Hij is grond. De grond. De rots waarop we kunnen staan. Als alles om ons heen en als al het onze wegvalt. Nee, dat wil niet zeggen dat dan de strijd en het kruis Gods kind bespaard blijft. Integendeel. Maar dan moet de storm dienen om het anker van het schip vaster in de bodem te doen wortelen. En juist die bodem, die grond, dat is het houvast. Als God in zichzelf staande moest houden, dan zou de vloed van de zonde hem nog wegvaren. Maar hoe hoog de dreigende golven ook mogen gaan, die berg der genade, in Christus staat eeuwig vast. Gemeente, toen de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, u kent die geschiedenis wel, in de woestijn, gedood werden, omdat ze vreemd vuur op het altaar hadden gebracht. Toen sprak God tot Israël in de woestijn, dat ontdekkende woord, in degene die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. Met andere woorden, bij Gods heilige woonplaats, past een heilig volk. Dat was juist de reden dat de Heere zijn volk in de ballingschap zond. Omdat zijn tempel werd ontheiligd. En de tempel dient zowel door het volk als door de priesters. En dat was het juist waarnaar het hart van het ware Israël in de ballingschap uitging. En verlangend uitzag dat ze weer met een gereinigd hart de Heere zouden mogen dienen. Hun zwaarste lot was ten slotte niet de ballingschap, maar hun zwaarste last was de last van hun zonde. Maar wat opent nu onze tekst een heerlijk uitzicht voor die hunkerende zielen in ballingschap. Als van de berg Sion gezegd wordt, En hij zal een heiligheid zijn. Wanneer de Heere die ballingen alleen beloofd had, ontkomen uit de ballingschap, dan zou hun verlossing nog geen volkomen verlossing geweest zijn. Maar dat hun op die berg Sion heiligheid wachtte. Losmaking van alle zondebanden. O, dat deed hun hart van vreugde opspringen. Toen het uur van bevrijding aanbrak. En hij zal een heiligheid zijn. En nu is voor Israël dit woord slechts ten dele vervuld. Namelijk in degenen die als Simeon en Anna hun hoop bouwden op de beloofde Messias. Maar het merendeel heeft geen toevlucht gezocht op die berg der ontkoming. Men heeft het huis des Heren zelfs gemaakt tot een huis van koophandel. U vraagt maar, bleef dan deze belofte Gods onvervuld? Nee, dat niet. Immers ook deze belofte zag over de grenzen van Israël heen naar een veel wijder toekomst. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Wanneer ons in het laatste Bijbelboek in de Openbaringen de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven, dan lezen we: en in haar zal niet inkomen iets wat ontreinigt en wat gruwelijkheid doet en wat leugen spreekt. Dat is toch juist de blijdschap van Gods kinderen. Dat eens het uur aanbreekt, waarin niet alleen alle strijd ophoudt, waarin niet alleen alle raadsels zullen worden opgelost, waarin niet alleen elk kruis zal wegvallen, maar waarin bovenal geen zonde hun meer zal aankleven. Of is dat niet de grootste smart, de diepste smart in het leven van allen die de Heer in waarheid vrezen? Dat ze tot hinken en tot zinken ieder ogenblik geneigd zijn. Dat ze altijd weer de Heer, die niet anders dan goed is en die het zo waard is om gediend te worden, tegenstaan. Is dat niet hun grootste droefheid? Een diepste smart. Dat ze de Heer altijd weer in de weg staan. Dat ze altijd weer groot willen zijn bij zichzelf. En kan Gods kind bij tijden niet hunkeren naar de vervulling van Gods belofte? En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Maar hoort het dan. En hij zal een heiligheid zijn. Namelijk die berg Sion. Het zou een vreselijk woord zijn. Als we niet wisten dat ook deze belofte in Christus vervuld is. Als wij onszelf immers tot die heiligheid moesten opwerken. Dan was het een verloren zaak. Wij maken de schuld dagelijks groter. Maar van die toegang in het nieuwe Jeruzalem staat in Openbaringen 21 ook geschreven dat daar zullen ingaan degenen wie er namen geschreven staan in het boek des levens des lams. Dat wil dus zeggen zij die door genade Christus toebehoren. Hij heeft voor de zijnen alles volbracht. Hij heeft niet alleen een volkomen rechtvaardigheid, maar ook een volkomen heiligmaking verworven. Die gewassen is, die is geheel rein. En wie nu hem toebehoort, aan hem verbonden is, door een levend geloof dat door de liefde werkt, die kan nog wel struikelen. En hij doet het helaas dagelijks in velen. Maar die is in hem toch reeds geheiligd. In hem ziet de Heere geen zonde in zijn Jacob. geen ongerechtigheid in zijn Israël. En hij zal een heiligheid zijn. Voelt u gemeente dat de troost van dit woord alleen dan voor ons geldt. Wanneer we in Christus zijn. Anders niet. Wanneer we de Here in ootmoed leren vrezen. Wanneer we als schuldigen in zelfveroordeling de toevlucht leren nemen tot die berg Sion. Tot dat bloed der verzoening. Nog even zo de vraag. Wel belangrijk, wel beslissend. Hebben we wel eens verlangd, ouderen, jonge mensen, jongens en meisjes, hebben we wel eens echt verlangd om nooit meer te zondigen. En hij zal een heiligheid zijn. Nog een kleine tijd. En u mag het lichaam des doods dat zondige bestaan afleggen. Zonder zonde. Als heiligen bij de Here. Eeuwig in te wonen. Nooit meer zondigen. Nooit meer de Here bedroeven. Nooit meer hoogmoedig zijn. Nooit meer egoïstisch zijn. Nooit meer er zelf tussen staan. Alleen nog God dienen. In reinheid, in heiligheid. Dag en nacht in zijn tempel. Onze tekst spreekt nog van een derde troost. En dan maar heel kort, die van het huis van Jacob. Die zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Abraham kreeg eens Gods belofte dat zijn zaad Kanaan tot een blijvend erfdeel zou ontvangen. En die belofte die kwam de Heere telkens weer bevestigen. Zo verlost hij Israël uit de macht van Farao en bracht hen in het land Kanaan, het land vloeiende van melk en honing. En wel al was Israël nu gebonden in Babel, de Heere zou hen ook daaruit weer verlossen. En tot beschaming van Edom het volk weer in Kanaan terugbrengen. Wat Israël door zijn zonde verloren had, dat ontving het door Gods genade weer terug. En nu waren er helaas velen onder Israël die dat aardse Kanaan als hun rijkste bezit beschouwden. Maar toch de heerlijkste erfgoederen van Israël zijn geestelijk. Israël was immers de drager van Gods belofte, omdat hij de toezegging kreeg van de komende Messias. En ook dat aardse Kanaan was niet meer dan een voorsmaak van het hemels Kanaan, waarin de meerdere Jozua Jezus het ware Israël zal binnenleiden. En bevat dit woord zo geen rijke troost voor het ware Israël. Toen Israël de Messias verwierp, toen werd het uit Kanaan verdreven. Maar Christus belooft aan allen die voor hem buigen een erfgoed dat alle beschrijving te boven gaat. Aardse schatten die mogen dan een tijd lang schitteren. Maar het gaat voorbij, het is vergankelijk. Maar de schatten die Christus voor de zijnen verworven heeft en ze schenkt, die zijn eeuwig, onverwelkelijk en van een onvergankelijke schoonheid. O moest heel ons hart niet hunkerend uitgaan om die schat deelachtig te mogen worden. En hoe kan dat nu? Wel, een erfenis kan pas aanvaard worden als de erf later gestorven is. Christus moest eerst sterven. Zouden de eeuwige heilsgoederen aan zondaren kunnen toevallen. Maar niet alleen Christus moest sterven. Zal het goed zijn, dan moeten ook wij sterven. Sterven om te erven. Sterven aan onszelf. Sterven aan onze eigen gerechtigheid. Sterven om onze zondelust. Om die hemelse erfenis te kunnen verkrijgen. De weg naar de hemel is een diepe weg. Een smalle weg. En boven de ingangspoort van het koninkrijk Gods staat dat ernstige woord: verkoop al wat ge hebt. Moeilijke eis. Tegen vlees en bloed in. En er toch niets van af doen. Verkoop al wat ge hebt. Toen een goudzoeker eens met zijn verkregen sap naar zijn vaderland terugkeerde, toen leed het schip waarop hij voer schipbreuk. En hij kon zich alleen nog in veiligheid stellen door te zwemmen. Maar om te zwemmen moest hij zijn zak met goudstukken loslaten. En die ijs was hem te zwaar. En dan gaat hij met zijn schat te gronden. En zo zal het zijn met een ieder die deze wereld in haar goden vijandige openbaren niet wil loslaten. Die zichzelf wil handhaven. Die met zijn hart aan zijn goederen hangt. Die met een bundel eigen verdiensten weigert als een arme zondaar uit genade door Christus en om Christus wel behouden te worden. Dan gaan we met Edom te gronden. En dan is het lot vreselijk. Eeuwige ondergang. Eeuwige wroeging. Over zelfhandhaving. En daarom onbekeerde leeft zo niet voort. Er is ontkoming op de berg Sion. Het zal toch niet aan de Heere liggen. Zou u dat durven volhouden? Zou u het straks in de dag des gerichts dan tegen de Heere durven zeggen? Maar Heere, u hebt het mij ook niet willen geven. Zoveel zorg aan ons besteed. Nog sta de genadepoort nodigend open in de Christus der genade. Nee, bedrieg u niet. Wees niet met vorm tevreden. Sta naar waarheid. Zus u zelf niet in slaap. Wel eerlijk handelen. Voor Gods aangezicht. Waar is het ons niet om te doen? Om onszelf in de eerste plaats. Of krijgen we liefde tot de eer van God. En tot alles wat van hem is. Zalig. Als we geleerd hebben. En de Heere wil het ons leren. We zullen toch geen harde gedachten van God hebben. Om onszelf en het onze prijs te geven. Aan Jezus voeten. Dan ontvangen we in hem een veel rijker goed terug. Een blijvend houvast. Een onvergankelijke troost. Want indien we kinderen zijn. Een kinderhart ontvangen. Dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Al mag er dan nu nog veel zijn dat benauwd, dat drukt, dat aanklaagt. Maar in Christus ligt de hoop voor de eeuwigheid vast. Die van het huis van Jacob. Jacob bedriegt. Zondaar, die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Ik heb veel, zegt Edom, Esau, Jacob. Jacob zegt, ik heb alles. Amen. Wij zingen Psalm 48, vers 1. samen danken.
Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst, van deze tweede dienst hier, aan deze plaats, om u te danken dat u ons dit alles gaf. Het een en andermaal uw woord tot ons sprak. U wachtte alles op u, Heren. Want nog als het aan ons ligt, dan schudden we alles zo weer van ons af. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar als u erin mee mocht komen. En als u uw eigen woord zou bedouwen. Met het dauw van uw geest. Dan zal het zijn gezegende vrucht niet missen. Buiten die berg Sion, buiten u, Heer Jezus, wacht alleen de zondvloed van Gods verdiende toren, maar in u. O ark des behouds, daar is veiligheid, daar is rust. Ook in deze barre, ondergaande wereld. Dank, Heer, voor al het goede dat u gaf. Vergeef wat zondig was. Gedenk ons als wij van hier gaan. Leid ieder veilig, bekwaam en sterk tot de taak die wacht ook in de komende dagen. De werkweek die weer begint. Dat uw naam om ons entwil niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen mocht worden. Gedenk deze gemeente, wees met de kerkraad. Heere, woon en werk ook hier rijk met uw geest, die maar één doel heeft, Christus verheerlijken. Zegen daartoe de arbeid van onze vriend en broeder, die hier mag werken in dit deel van uw wijngaard. Heere, dat hij in afhankelijkheid, maar ook met vreugde in uw schone dienst mag bezig zijn. Zegen hem en stel hem tot de zegen. Gedenk ook zijn vrouw en kinderen. Heere, neem ons allen onder uw zorgenoden. Aanvaard onze dank. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 136, vers 22. Looft hem, nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 22. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.